Vanavond, voordat we met de Bijbelstudie beginnen uit 1 Timotheüs 5, moet ik toch u iets vertellen. We hebben afgelopen dinsdag in de oudste vergadering even kort over gehad dat ik wat uitspraken gedaan heb tijdens een Bijbelstudie. Die zijn blijven hangen en die niet correct waren. Ik heb destijds gezegd, naar aanleiding van 1 Thessalonicense, dat je best wel eens een keertje je af mag vragen, houdt God wel van alle mensen? Weet je het nog, Annette? Dat we daar toen even met elkaar over gesproken hebben, dat we daar even met elkaar over wat vragen beantwoord hebben. En toen heb ik min of meer eigenlijk dat in twijfel getrokken. Zo van, zou God nou wel van alle mensen houden? Dat had ik eigenlijk niet moeten doen, want twijfel er absoluut niet aan. Ik twijfel er ook absoluut niet aan dat God zonder meer van alle mensen houdt. Dat God alle mensen lief heeft. En dat hij niet wil dat er iemand verloren gaat. En dat we als mensen geliefden van God zijn. En dat als er vijandschap is, dat die vijandschap niet door God geplaatst wordt, maar dat die vijandschap bij ons uitgaat, dat God de wereld lief heeft. Ik heb het wel in het kader gezegd van, we leven wel in een tijd waarin heel veel mensen denken, God is zo liefdevol, je ziet alles wel een beetje door zijn vingers heen. Hè? Er is geen vrees meer voor God. Er staat ook in de Bijbel dat wij dan weten hoezeer de Heere te vrezen is. Hè? In dat kader heb ik dat ook gezegd, dat God volledig van alle mensen houdt, maar niet altijd de dingen die de mensen doen fijn vindt en het daar ook niet mee eens is. Hè? Maar er staat ook in de Bijbel dat het vreselijk is om te vallen in de handen van God. Maar vanavond wil ik heel duidelijk zeggen, ik geloof met mijn ganse hart, en daar hoeft u echt niet aan te twijfelen, dat God van alle mensen houdt. Dat hij alle mensen lief heeft. En dat hij niet anders wil dan dat alle mensen ook behouden worden. Dus ik hoop dat hiermee wat vragen, ik weet niet of ze nog leefden. Ik zie Annette ineens denken, dat was waar ook. Maar dat in ieder geval niet blijft hangen. Dat u niet denkt dat ik dat niet geloof. Maar dat ik toen wel heb duidelijk gemaakt dat God niet alles zomaar goed vindt. En dat God niet zomaar een goedige oude Sinterklaas is die alles maar goed vindt. Maar dat God ook rechtvaardig is. Wat zeg je? Nee. Ja, maar misschien de Sinterklaas van vandaag vindt meer goed dan van vroeger. Ja, goed. Ja, er zijn mensen die hebben dan ervaring daarmee. Ja. Oké, goed. We gaan vanavond lezen met elkaar 1 Timotheüs hoofdstuk 5. 1 Timotheüs hoofdstuk 5. Een stukje waar we onze wenkbrauwen wel over op zullen halen of zullen fronsen. Misschien ook wel een stukje die waarin we moeten weten in welke situatie dat geschreven werd en ook in welke cultuur dat ook geschreven. Ik ben niet iemand die zegt, we moeten dat binnen die cultuur zien en het heeft voor vandaag geen betekenis, zeker niet. Maar er staan toch wel stukjes in waarvan ik denk van, hoe zou je dat naar de dag van vandaag moeten vertalen? 1 Timotheüs hoofdstuk 5 vers 3 en dat gaat over de zorg voor weduwen. 1 Timotheüs 5 vers 3 tot en met 16. Houd als weduwen in ere wie waarlijk weduwen zijn. Maar indien een weduwe kinderen of kleinkinderen heeft, laten zij dan eerst aan de eigen familie godsvrucht tonen en aan het vorige geslacht vergelden wat zij hun te danken hebben. Want dit is welgevallig aan God. Een ware weduwe dan, die alleen staat, heeft haar hoop op God gevestigd en volhardt in haar smekingen en gebeden dag en nacht. Nou, als ik dit zo lees, dat vers 5, dan weet u waarschijnlijk wel aan welke weduwe ik dan denk. Wat zeg je? Ja, ik denk, dat zou kunnen, maar ik denk aan Hanna. Ik denk aan Hanna die 7 jaar getrouwd geweest is. Men trouwde vroeger heel vroeg. Het is bekend dat in die tijd meisjes van 14, 15 jaar al trouwden. Nou, als je dan 7 jaar geleefd hebt, dan is er misschien, Hanna was misschien nog maar net over de 20. Maar ze had niemand meer. Ze is naar de tempel gevlucht en ze week niet meer uit de tempel, dag en nacht. En hier staat letterlijk, gebeden dag en nacht, dat staat ook in Lucas 2. En nu was Hanna 84 jaar. Dus zeg maar dat ze zo'n 60 jaar daar in de tempel verbleef. En zich helemaal aan God toegewijd heeft. Nou, daar moest ik even aan denken toen ik dat zo las. In vers 6, daar staat dan, doch zij die een los leven leidt, is levend dood. Het gaat dus over weduwe, hè? Ook deze dingen moet gij bevelen, opdat zij onberispelijk blijven. Maar indien een vrouw voor de haren en nog wel voor haar huisgezin niet zorgt, dan heeft zij haar geloof verloochend en is zij erger dan een ongelovige. Als weduwe komen in aanmerking iemand niet beneden de 60 jaar, die de vrouw geweest is van een man, van één man, in zaken goede werken moet van haar getuigd kunnen worden. Dat zij kinderen grootgebracht heeft, gastvrijheid bewezen, de voeten der heiligen gewassen, verdrukte ondersteund en alle goed werk behartigd heeft. Maar wijs jonge weduwe af, want wanneer de zinnen van haar van Christus aftrekken, willen ze huwen en halen een oordeel over zich, omdat zij haar eerste trouw hebben verzaakt. Maar tegelijk wennen zij zich eraan de huizen rond te gaan bij gebrek aan bezigheid. En niet alleen zonder bezigheid, maar ook bezig met praatjes en al te bezig met het spreken van onbehoorlijke dingen. Ik wil daarom dat de jonge weduwen huwen, kinderen krijgen, haar huis bestieren en niet door lasten praat aan de tegenpartij vat op zich geven. Want reeds zijn sommigen afgeweken de Satan achterna. Indien een gelovige vrouw weduwen bij zich heeft, laat zij die ondersteunen, zodat de gemeente er niet door bezwaard wordt. Dan kan deze de werkelijke weduwe ondersteunen. Nou, dat gaat dus over weduwezorg in de gemeente van Jezus Christus. Als u iets verder de Bijbel opslaat in Jacobus, dan staat er over de zorg voor weduwe het volgende. En dat is niet zomaar iets wat niet zo belangrijk is. Want er staat in Jacobus 1 vers 27... Jacobus 1 vers 27. Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God, de Vader, is omzien naar wezen en weduwe in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren. Nou, hier zien we dat Jacobus, en Jacobus was de oudste van de gemeente daar in Jeruzalem. En Jacobus die zegt hier, in de gemeente in Jeruzalem was het omzien naar wezen en weduwe, dat was pas werkelijke godsdienst. Nou, dan wordt hier toch wel heel veel aandacht aan besteed in de gemeente. Wist u, ik wist het niet, maar ik heb er iets over gelezen, dat in de 3e eeuw na Christus, in de gemeente in Rome, de christelijke kerk, de vroege gemeente in Rome, dat er vanuit die gemeente 1500 weduwen verzorgd werden. En Chrysostomus, die leefde iets later, die schreef in zijn brieven dat er later 3000 weduwen vanuit de gemeente Rome verzorgd werden. enig idee hoe het komt dat er in die tijd zoveel weduwen waren? Oorlog, christenvervolging, vrouwen die heel vaak alleen achterbleven en die, die geen inkomen hadden. En datzelfde probleem, dat was niet alleen in Rome, niet alleen in de, want Efeze groeide uit tot een hele grote kerk daar. Dus een hele grote kerk geworden, zeker net zo groot als de gemeente in Rome in die tijd. Vroeg-christelijke kerk. Maar in Jeruzalem speelde datzelfde probleem. Als u kijkt in Handelingen hoofdstuk 6. Kent u waarschijnlijk wel. In Handelingen hoofdstuk 6 vers 1. Daar staat, en toen in die dagen de discipelen... Ik weet niet of je dat nog weet, dat ik eens een keertje gesproken heb over het feit dat er pas in Antiochië voor het eerst de discipelen christenen genoemd werden. Daar heb ik met name gesproken, bent u christen of bent u discipel? Hè? En een discipel is een gelovige leerling. En alle gelovigen waren discipelen, want God had gezegd, de Heer Jezus had gezegd, maakt al de volkeren tot mijn discipelen. Nou, hier staat, toen de discipelen talrijk werden, ontstond er gemor bij de Grieks sprekende tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen, dus min of meer werden de Hebreeuwse weduwen voorgetrokken op de Griekse weduwen, omdat hun weduwen bij de dagelijkse verzorging verwaarloosd werden. Ook daar waren heel veel weduwen in de gemeente van Jeruzalem. Kijk, vandaag zijn er allerlei sociale voorzieningen, gelukkig maar, waardoor een weduwe niet moederziel alleen blijft te staan en ook een bepaald inkomen heeft, waardoor ze in ieder geval haar eerste levensbehoefte kan kopen. Maar vroeger, ja, was je pensioen of je AOW, of degene die, ja, waardoor je toch ook in hoge leeftijd nog kon eten en kon wonen, dat waren je kinderen. Dat waren je kinderen, dat waren de mensen om je heen. En dat is, ja, ik denk toch wel dat het belangrijk is om dat wel in je achterhoofd te houden, dat de situatie waar wij vandaag in wonen anders is dan de tijd waarin Paulus leefde. Ja? Maar als je vroeger als weduwe alleen achterbleef, ja, kijk, Naomi, die was weduwe geworden en die ging terug naar Bethlehem. Om te kijken of daar familieleden waren die voor haar zouden kunnen zorgen. Maar ze had geluk, het geluk dat er een schoondochter met haar meetrok. En die zorgde voor Rut, voor Naomi. Maar zo waren ze op elkaar aangewezen. En zo zie je inderdaad dat in het Oude Testament, in het Judaïsme, daar was een bepaalde zorgplicht voor vrouwen, weduwen die alleen achterbleven. Maar ook in het Nieuwe Testament. Maar dan zien we wel dat Paulus hier tegen Timotheus zegt dat de eerste verantwoordelijkheid voor een weduwe ligt niet bij de kerk, maar ligt bij haar kinderen. En bij haar kleinkinderen staat er zelfs. Ja, dat staat hier letterlijk in vers 4. Maar indien een weduwe kinderen of kleinkinderen heeft, laten zij dan eerst aan eigen familie de godsvrucht tonen. Dus de kinderen en kleinkinderen hebben de eerste opdracht om voor hun moeder te zorgen als die alleen komt te staan. En ik denk dat, dat dit principe niet alleen geldt voor die vroeg-christelijke gemeenten, maar zou dat ook voor vandaag nog steeds gelden? Dat denk ik wel. Ja, toch? Ik denk, wat zei je?
Ik zeg, je
vinger
er wel op,
ik kijk
niet
al uit. Ja, oké, Lennart.
Ja, dat is helemaal geen.
Ik denk wel dat dit wel heel belangrijk is, dat je als kinderen je godsvrucht toont en op die manier ook, ja, eert uw vader en uw moeder, eert, hè, dat je op die manier laat zien dat je ook christen bent. Dan staat er hier iets verder, in vers 5, een ware weduwe dan, dus een echte, om maar zo te zeggen, ja, een echte weduwe ziet Paulus iemand die helemaal niemand heeft. Die geen hulp kan verwachten van kinderen of kleinkinderen, die echt helemaal alleen staat. En kennelijk, wat ik ook zei, is Hanna zo iemand geweest die haar toevlucht gezocht heeft in de tempel, naar God, en zich volkomen gewijd heeft aan haar Heer en Heiland. Dat is een ware weduwe zoals Paulus ze ziet. Maar hij zegt, ja, dan hebben we ook te maken met weduwen. Ja, het klinkt eigenlijk heel gek, maar in vers 6 daar staat, doch zij die een los leven leidt. Ik heb daar eens wat over gelezen en kennelijk, eigenlijk wordt hier iets bedoeld. Een weduwe, kijk, het huwelijk in die tijd was ook wel wat anders dan het huwelijk van vandaag. U weet waarschijnlijk wel dat Sara haar man Heer noemde. En dat het gezag, en natuurlijk is het gezag heel belangrijk, nog veel sterker aanwezig was dan nu in deze samenleving. En het kan zijn dat hier staat dat hier een vrouw weduwe geworden is en zegt, zo, ik ben er gelukkig vanaf. Ik ben nou vrij, ik ben nou los, ik mag nou doen wat ik zelf wil. En dat vrouwen, en dat is een groot gevaar, dat vrouwen die alleen zijn komen te staan, op een gegeven moment dan doorslaan en zeggen, en nou kan ik eindelijk eens een keer doen wat ik zelf wil. En dan zegt Paulus, vrouwen die dan zo'n los leven leiden, ja, die is eigenlijk levend dood. Dat is niet in overeenstemming met je geloof in de Jezus Christus. Levend dood. Vrouwen die een los leven leiden. Dus Paulus begint hier duidelijk te maken van, als we als gemeente zorg willen dragen voor weduwen, dan moeten we wel weten om wie het dan gaat. En wie dan wel de meeste hulp nodig heeft. Dat los leven, zij die een los leven leiden, ik denk dat je daar een woord naast kan plaatsen vandaag, feministisch. Emancipatie. Gewoon geen gezag willen dragen, maar een los leven willen leiden. Vrouwen. Nou, Paulus zegt heel duidelijk, deze vrouwen, daar hebben wij geen verantwoordelijkheid voor wat betreft de zorg voor als weduwe. En Paulus geeft aan Timotheus de opdracht, aan dat jonge broekie, wat daar in een grote gemeente van Efeze gesteld is als leraar, als leider in de gemeente, dan zegt hij in vers 7, ook deze dingen moet gij bevelen, opdat zij onberispelijk blijven. Dus gemeente zijn is niet zomaar vrijblijvend, maar Paulus zegt, Timotheus, je moet het bevelen. Dit is een bevel, dit is de opdracht. En heel veel mensen denken van, ja, in een gemeente, ik weet nog zo goed dat iemand vanuit onze eigen gemeente eens een keer tegen mij zei van, ja, joh, maar we leven toch in een democratische tijd. We zijn toch ook een democratische gemeente? Ik zeg, nee, dat zijn we niet. We zijn niet een democratische gemeente. Zo van de stem van de meesten. Nee, we staan, ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen, we zijn een theocratische gemeente. Hè? Dat heeft niks met mij te maken, maar dat heeft met God te maken. We staan onder het gezag van God, hè? Maar geen democratische gemeente. Echt absoluut niet. En dan staat hier in vers 8, en ik vind daar best wel een hele belangrijke opdracht in staan. Er staat in vers 8, maar indien een vrouw voor de haren, nou, en ik denk dat Paulus daarmee bedoelt, dat zijn haar kinderen, voor de haren, en nog wel voor haar huisgenoten, als zij daarvoor niet zorgt, dan heeft ze haar geloof verloochend en is ze erger dan een ongelovige. Nou, daar zegt Paulus nogal wat, hè? Dat moet je tegenwoordig niet meer zeggen tegen mensen die geëmancipeerd zijn, hè? Maar hier zegt Paulus heel duidelijk dat de eerste opdracht voor een vrouw is zorg dragen voor de kinderen, voor de huisgenoten. Daar ligt je eerste opdracht. En natuurlijk leven we vandaag in een heel andere tijd. En dan vraag je natuurlijk wel af, is dat beter, de tijd waarin we vandaag leven? Of zien we ook vandaag dat heel veel vrouwen er niet meer aan toe kunnen komen om voor de kinderen te kunnen zorgen of voor haar gezinsleden te zorgen? Dat wordt wel steeds moeilijker. Dat wordt wel steeds moeilijker in de tijd waarin wij vandaag leven. Ja? Dus dat vind ik wel een hele bijzondere tekst in vers 8, hè? Dat Paulus daar heel duidelijk zegt, dit is haar geloof, haar roeping. En als ze dat niet doet, dan heeft ze haar geloof verloochend. Dan leef je dus niet uit dat geloof. En we weten dat de christenen, de vroegchristelijke kerk, dat waren christenen die echt anders leefden in de samenleving. Opvielen, omdat ze anders waren. En misschien is het wel een roeping voor ons om daarin ook meer te luisteren naar dat wat de Bijbel ook zegt en hoe God het bedoeld heeft.
Theo, ja.
Ja. Ja. Ik denk dat het in dit hele verband gaat over de condities van een vrouw. Ja, dus ik snap het niet waarom dat zij dat zo vertaald hebben. Nee.
Echt geëmancipeerde vrouw is
naar hij, hè? Ja, inderdaad. Een man-vrouw. Ja. Ja. En dan noemt Paulus 8 voorwaarden waardoor iemand toegelaten wordt. Ik weet wel, misschien weten we dat nog wel van vroeger. Als er een weduwe of als iemand in aanmerking kwam voor de arme zorg van een kerk, dan was er een commissie die dat moest beoordelen. Dan kwamen de diakenen. En natuurlijk moest je lid zijn van de kerk. En je moest dit doen. En er waren allerlei voorwaarden voordat je überhaupt in aanmerking kwam voor de armenzorg. Ik weet wel, wij hadden toen, ik weet niet of je dat hier ook had, maar toen wij in de Hoekse Waard werkten, hadden we op een gegeven moment ook in Strijen het Ermeland. Het land voor de armen, dat was van de kerk en iedereen mocht er een stukje van krijgen. En dan mocht je je eigen groenten verbouwen. En dat werd beheerd door de kerk voor de armen. Nou, een stukje diaconie voor degene die dat nodig hadden. Nou, er was een soort commissie voor in het leven geroepen om te kijken van wie komt daarvoor in aanmerking. Nou, hier zie je dat Paulus een aantal voorwaarden opzond waardoor een vrouw in aanmerking kan komen voor de zorg als weduwe in de gemeente. Nou, vanaf vers 9 kun je dat vinden. In de eerste plaats zegt hij, het gaat niet om jonge weduwen, maar het moet een weduwe zijn die minstens 60 jaar oud is. Dat is het eerste wat Paulus al zegt. Dus vanaf 60 jaar mag je aankloppen. Nou, dat is nogal wat. Ten tweede zegt Paulus, het moet ook een vrouw zijn van één man. Het is heel leuk om dat te zien, dat als er oudsten gezocht worden, dan staat het precies andersom, de man van één vrouw. En hier staat de vrouw van één man. Ik denk dat dat alles te maken heeft met de manier waarop je je huwelijksleven geleid hebt. Of je trouw geweest bent in je huwelijk, of je waardig een huwelijksleven geleid hebt. De vrouw van één man. Ten derde staat er, deze vrouw moet ook bekend zijn door haar goede werken. Ze moet ook hebben laten zien, ook in de tijd dat zij getrouwd was, dat zij ook bekend geworden is door goede werken. Ten vierde, ze zal ook bekend moeten zijn dat ze voor haar kinderen gezorgd heeft. Dat ze ook haar taak die zij had, ook opgenomen heeft. Ten vijfde, het is een vrouw die ook gastvrijheid bewezen heeft en er ook voor anderen wilde zijn. Ten zesde wordt hier gevraagd, het moet een vrouw zijn die ook de voeten van de heiligen gewassen heeft. Men zegt wel eens dat in de vroege kerk dit ook daadwerkelijk gedaan werd. Dat de voeten gewassen werden van de dienstknechten van God. En dat vrouwen dat ook deden. De voeten wassen van de heiligen betekent eigenlijk, zou je kunnen zeggen, vrouwen die bereid waren om dienend te zijn. Dienend in de gemeente aanwezig te zijn. Ten vierde, vrouwen die de verdrukten ondersteund hebben. Of ja, ten zevende is dat. En ten achtste, in alle goed werk behartigd heeft. Nou, dan denk je van, als dit nu de voorwaarden zijn, wie komt er dan nog in aanmerking voor een aanspraak doen op het weduwefonds van de kerk? Maar dit geeft Paulus dus door aan Timotheus van, dit zijn de voorwaarden. Dat geeft ons een klein beetje een indruk hoe het geestelijk niveau was van de kerk van toen. Hoe mensen zo de Heer toegewijd waren. Ja, en als je dan leest iets verderop in vers 11, heel resoluut staat er dan, maar wijst jonge weduwe af. Jonge zeg. Een vrouw die net haar man kwijtgeraakt is. Die geen inkomen meer heeft. Wijs ze maar af. Dan denk je van, is dat dan niet onbarmhartig, hè? Is dat niet hard? Paulus zegt hier, weet je, deze jonge weduwen, die gaan vaak ook met hun verdriet naar de Heer, die wijden zich aan God. Maar als ze jong zijn, dan komt ook weer op een gegeven moment het moment van, maar eigenlijk wil ik niet alleen blijven. En dan komt de liefde voor iets anders, voor een man. En dan zegt Paulus, ja, eerst geef je dan je hele liefde aan de Heer. En dan even later geef je je liefde weer aan een man. En dan zegt Paulus, ja, dat kan niet. Dat kan niet, dat is oneerlijk. Dan moet je je helemaal aan de Heer wijden, of niet, maar niet eventjes en dan weer de andere kant op gaan. Paulus zegt het hier letterlijk in dat stukje, wijs jonge weduwe af, vers 11, want wanneer de zinnen haar van Christus weer aftrekken, zullen ze weer huwen. Dus ja, Paulus zegt, eigenlijk zijn jonge weduwe, dat heel kort gezegd, eigenlijk zijn jonge weduwen geroepen om, ja, ze zijn niet voor niets getrouwd. Ze hadden niet voor niets het verlangen om te trouwen. Dan zegt Paulus, dan zou het toch het beste zijn als ze ook weer opnieuw zouden gaan trouwen. En opnieuw voor een gezin zullen gaan zorgen. En opnieuw voor een man zullen gaan zorgen. Dat is eigenlijk hetgeen waarvan Paulus zegt, ja, dat is eigenlijk het mooiste zoals hij dat voorstelt in de gemeente. Ik snap het heus wel hoor, dat vandaag heel anders ligt. Ik kan het ook heel goed voorstellen dat er iemand zo gelukkig getrouwd geweest is met haar man, die zegt, ik zou me nooit meer met iemand anders willen trouwen. De intimiteit die ik ooit met mijn man gehad heb, die wil ik met geen andere man hebben. Kan ik me heel goed voorstellen. En dus ja, Paulus je zegt in ieder geval, dit gebeurt. En hij zegt ook, want weet je, het grote gevaar is dat als een weduwe niet meer, eigenlijk helemaal niemand meer heeft, ja, dan krijg je op een gegeven moment, ja, wat moet ik nou doen? Hoe ga ik nou mijn dagen invullen? Ik heb geen man meer voor wie ik kan zorgen. Ik heb geen kinderen die voor mij zorgen. Ik ben alleen. Waar moet ik mijn tijd mee invullen? En dan zegt Paulus, ja, dan heb je de kans als ze de huizen rondgaan. Praatjes gaan houden. kletsen, allerlei dingen gaan praten. En in wezen staat hier dan, dat staat in vers 13, maar tegelijkertijd wennen zij zich eraan de huizen rond te gaan bij gebrek aan bezigheid. En niet alleen zonder bezigheid, maar ook bezig zijn met praatjes en al te bezig zijn met het spreken van onbehoorlijke dingen. Het is wel zo, en Paulus is er heel strikt in, een vrouw, en dat kun je ook in de Korinthebrief lezen, een alleengaande vrouw heeft bescherming nodig. En die bescherming vindt zij in het huwelijk. Er staat letterlijk in 1 Korinthe 11, daarom heeft een vrouw een bedekking nodig vanwege de demonische machten. Die bedekking, dat vertaalt Paulus in het gezag van haar man. Als die vrouw dat gezag van die man niet meer heeft, Rob Matsken, die heeft een keer een heel boekje geschreven over emancipatie in het licht van de Bijbel, en die schreef hoe onafhankelijker een vrouw zich opstelt ten opzichte van een man, hoe kwetsbaarder een vrouw in de samenleving is. Daar moet je over nadenken hoor. Hoe onafhankelijker een vrouw zich opstelt ten opzichte van haar man, dus geëmancipeerde vrouwen, hoe kwetsbaarder zij juist is in deze samenleving. Omdat deze wereld vol is met demonische machten. En een vrouw heeft een bescherming nodig en die bescherming zou haar man moeten zijn. En als die bescherming wegvalt, ja, dan kunnen er dingen gebeuren waardoor een vrouw zich los voelt en zomaar ten prooi kan vallen aan de sluwheid van de duivel. En dan staat er in vers 14 dat Paulus zegt, ik wil, ja dat komt heel bruut over, maar dat Paulus zegt, ik wil erom dat jonge weduwe huwen. Hij was zelf niet getrouwd, inderdaad. Hij had een andere bediening. Ik wil dat jonge weduwe huwen. Ja, kan je mooi zeggen. Hè? Maar hij zegt, zover Paulus dat inschat en zegt, vindt hij dit eigenlijk het allermooiste. Dat deze jonge weduwe weer onderdak krijgen in een gezin. En daar hun taak mogen vullen. We moeten niet vergeten dat in die tijd, als een vrouw niet getrouwd was, was het een schande. Dat kennen we vandaag niet meer. Maar in die tijd, als een vrouw geen man gevonden had, als een vrouw niet getrouwd was, ja, dan was er iets mis. Dan was het een schande. En hij zei daarom, jonge weduwe, laat ze alsjeblieft huwen, laat ze alsjeblieft kinderen krijgen, laat ze alsjeblieft een huis besturen en daardoor geen ruimte geven, zegt hij letterlijk, daardoor geen ruimte geven aan de tegenpartij. En als laatste zegt hij, zegt Paulus, en weet je, als er nou een gelovige vrouw weduwen opgevangen heeft, dus vanuit een andere hoek, dat er aandacht geschonken wordt voor weduwen. Misschien is het wel een situatie in die gemeente van Efeze dat er een vrouw was, zoals bijvoorbeeld de weduwe van Sarfat, zoals Robert net zei, of iemand anders die de opdracht krijgt om voor mensen te zorgen. En dat ook kan. Nou, dan zegt Paulus, laat het alsjeblieft doen, zodat wij als gemeente daarin als het ware ontlast worden en wij ons nog meer bezig kunnen houden met de werkelijke weduwe om hen te ondersteunen. Dat is eigenlijk hetgeen wat Paulus hierover zegt. Ik weet het, soms moet je even fronsen met je wenkbrauwen. Het is ook een andere cultuur en tijd waarin dat geschreven is. Maar ik denk dat de ondertoon die je hieruit kunt halen, toch zeker ook voor vandaag zeer waardevol is. En dat we hier ook heel veel nog van kunnen leren.